Goeiedag beste luisteraar. Goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Een podcast over ongewone seksuele interesse. Ik ben Femke Veldman, huisarts. En ik zit aan tafel met Mark Verheij. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, wij gaan samen deze podcast opnemen hier in De Waag. Daar ben je ook werkzaam. En jij werkt hier als psycholoog. Zit in Den Haag,
ja, klopt.
In De Waag. Ja. En jij werkt in de zorglijn seksueel grensoverschrijdend gedrag. En enerzijds werk jij met mensen die justitieel in de problemen zijn gekomen. En anderzijds juist ook met mensen die hier van deze ongewone seksuele interesses last hebben. Zonder er iets mee te doen. En die mensen die kunnen dan in een groep over dit probleem praten. Met andere mensen die dat ook hebben. En die groepen die begeleid jij.
Ja, klopt helemaal. Ja. Ja.
Nou Mark, dit was een introductie over jou en jouw achtergrond. Dus, je bent de goede persoon om hierover uitleg te geven over het hebben van ongewone seksuele interesses. En kan jij eens uitleggen aan de luisteraar waarom deze podcast daarover van meerwaarde is eigenlijk?
Zeker, dat kan ik wel. Kijk, ik denk dat praten over seks voor de meeste mensen spannend is. En praten over ongewone seksuele interesses is helemaal spannend. En dat maakt dat als je daarmee worstelt, hè, als je bij jezelf signaleert, hey, ik raak opgewonden van iets wat de meeste anderen niet hebben, dat de drempel heel hoog kan zijn om daarmee met anderen te praten, hulp te zoeken. En we weten dat dat tot allerlei problemen kan leiden. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. En ik denk dus dat het heel goed is dat hier aandacht voor is. Zeker voor de mensen die bij zichzelf merken, ik worstel hier al een tijd mee. Ik kom er eigenlijk zelf niet zo goed uit. Dat ze weten dat er hulp is. En ook hoe je die hulp kan vinden.
Ja. Ja. Ja, en als we het hebben over ongewone seksuele gevoelens, wat valt er eigenlijk onder?
Ja, goede vraag. We hebben daar niet een hele specifieke afbakening of definitie voor. Ik denk, je kan eigenlijk zeggen, het gaat om seksuele interesses die de meeste mensen niet hebben.
En nou kunnen dat heel veel verschillende soorten dingen zijn. Ik ben ooit wel eens begeleider geweest op een woonvorm, daar had iemand een stoelenfetish. Dat komt volgens mij niet zo heel vaak voor. Maar waar gaan we nou in deze podcast specifiek over hebben?
Nou, ik denk dat een ongewone seksuele interesse, waar we het zeker over zullen hebben, dat is bijvoorbeeld een pedofiele interesse. En dat is een ongewone seksuele interesse die heel veel emotie oproept. Hè, die bekend is, die vaak ook gekoppeld is aan zaken die in de media komen, strafbare zaken. Het is ook iets waar ik als behandelaar binnen de forensische setting geregeld mee te maken heb. Hè, omdat wij plegers van seksueel misbruik van kinderen behandelen. Ik denk andere ongewone seksuele interesses die in deze context ook wel voorkomen. Dat zijn exhibitionisme of voyeurisme. Dus ik denk dat we het vooral over die interesses zullen hebben die, als je daar aan toegeeft of op een verkeerde manier mee omgaan, dat tot strafbaar gedrag leidt.
Ja. En weet je ook hoeveel dit voorkomt? Dat is best wel lastig natuurlijk. Het is een hele gemêleerde groep, een hele samengestelde groep van allemaal soorten gevoelens.
Ja, zeker. We weten dat inderdaad niet precies. Hè. Kijk, als het bijvoorbeeld gaat over pedofiele gevoelens, dan op basis van onderzoek wat er is, schatten we dat ongeveer 1-3% van de mannelijke bevolking in enige mate pedofiele gevoelens heeft. En dan denken we dat de mannen die echt een pedofiele voorkeur hebben en voornamelijk zich aangetrokken voelen tot kinderen, dat maximaal 1% is. En ik denk dat voor heel veel van die ongewone seksuele interesses geldt, dat het om 1, hooguit enkele procenten van de bevolking gaat. Er zijn wel wat interesses die een iets grotere groep zijn, hè, zoals mensen die geïnteresseerd zijn in BDSM. Die groep lijkt iets groter.
Sorry, wat is dat?
Dat zijn de mensen die het opwindend vinden om vastgebonden te worden. Ja. Tijdens de seks gedomineerd te worden. Dat is een relatief veel voorkomende Ja. Ongewone interesse. Ja.
Grappig, want dan is het op een gegeven moment is het dan nog ongewoon, hè? Als het nou ja, dus ja. veel mensen.
Kijk, ik denk nog steeds dat de meeste mensen zich daar niet in herkennen.
Ja.
En daar niet opgewonden van raken. En daarmee denk ik, voldoet het nog wel aan de definitie van een ongewone seksuele interesse. Ja. Maar binnen die groep is het een bekende en ook wel relatief veel voorkomende interesse.
Ja. 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 Is er bekend over hoe dit ontstaat?
Nee, dat weten we niet precies. Het lijkt daar wel heel sterk op dat zowel aanleg als ja, wat wij dan noemen leergeschiedenis, hè, dus wat je in de loop van je leven meemaakt aan ervaringen, ook aan seksuele ervaringen, dat eigenlijk beide componenten een rol kunnen spelen. En bij de ene persoon lijkt aanleg een groter aandeel te hebben. Er zijn mannen die zeggen ja, er is niks bijzonders in mijn leven gebeurd. En eigenlijk sinds ik in de puberteit kwam, merkte ik, ik voelde me aangetrokken tot kinderen die een stuk jonger waren. En dat is altijd zo gebleven.
Ja, en dan aanleg, dat is misschien goed om even te zeggen, dat is dus hoe je geboren bent.
Ja,
dus gewoon
hoe je
gemaakt bent, ja. Genetisch. Ja.
Ja. Ja. Terwijl bij andere mensen die zeggen, ja, ik heb in mijn jeugd bepaalde ervaringen gehad, seksuele ervaringen. En sindsdien merk ik dat ja, ook mijn seksualiteit beïnvloed heeft. En waar ik opgewonden van raak. Dus eigenlijk die beide paden, die zijn mogelijk.
Ja. Maakt dat uit voor de behandeling?
Nee, maakt niet heel veel uit. Je zou wel kunnen zeggen dat bij mensen bij wie er sprake is van een soort leereffect, dat je ook in de behandeling wat nadrukkelijker kan insteken op een leereffect de andere kant op. He, dat je meer gaat inzetten in het bevorderen van seksuele interesses die ja, meer geaccepteerd zijn.
Ja. Ja, om daar richting te leren.
Ja. 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 Aan de andere kant, dat doen we ook wel bij mensen die in aanleg zeggen, of waarbij het lijkt dat die gevoelens in aanleg aanwezig zijn. Daar proberen we dat ook wel.
Ja.
Maar daar is het effect mogelijk weer wat minder sterk.
Ja, ja. Ja, we gaan straks hebben over wat je ermee kan doen. Maar eerst, wat kunnen de gevolgen zijn van het hebben van deze gevoelens?
Nou ja, kijk, vanuit mijn perspectief, hè, ik werk hier als psycholoog in een forensische setting. Dat wil zeggen dat ik mannen behandel die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Een heel groot deel zijn die mannen daardoor ook met politie en justitie in aanraking gekomen. En dus dat is, denk ik, een gevolg die meteen goed is om te noemen. En als mensen niet goed in staat zijn om vorm te geven aan hun seksualiteit en aan hun seksuele voorkeuren, dan kan dat tot grensoverschrijdend gedrag leiden, tot strafbaar gedrag. En dan kunnen mensen in aanraking komen met justitie. Maar er kunnen meer gevolgen zijn. Hè. Mensen kunnen ook, zonder dat ze tot grensoverschrijdend gedrag overgaan, ja, heel erg met zichzelf in de knoop zitten. Ze kunnen zich heel erg schamen. Daardoor gaan ze zich mogelijk isoleren. Kunnen een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Je ziet dat mensen daardoor problemen hebben om relaties aan te gaan, relaties te onderhouden. En daardoor eigenlijk een heel breed gebied van hun leven eigenlijk moeite hebben om goed te functioneren.
En als deze mensen zo in ja, een soort isolatie komen, eenzaamheid, soms somberheid, is dat nog gelinkt aan een ja, grotere kans op tot actie over te gaan?
Ik denk dat zeker een factor is die niet helpend is. We zien dat de meeste mensen die bij zichzelf merken dat ze bijvoorbeeld pedofiele gevoelens hebben, die willen daar helemaal niet aan toegeven. Die hebben dezelfde overtuigingen als eigenlijk in de samenleving heersen. Dus die hebben voor zichzelf een duidelijke keuze gemaakt, ik wil daar niet aan toegeven. Maar als jij als persoon heel veel moeite hebt om mee te komen en het lukt niet om een bevredigend leven eigenlijk vorm te geven, het lukt niet om vriendschappen aan te gaan en te onderhouden, het lukt niet om een intieme relatie te krijgen. Maar het lukt misschien zelfs niet om werk te vinden of om een bevredigende dagbesteding te hebben. ja, dan kunnen mensen zo eigenlijk geïsoleerd raken dat, dat ze toch kwetsbaar worden om verkeerde keuzes te maken.
Ja.
En dat kan zijn uit frustratie, hè, dat mensen zeggen, ja, er is geen plek voor mij in deze samenleving. Dus dan voel ik me ook minder gebonden aan, aan de regels in deze samenleving. Maar het kan ook zijn dat, dat iemand als het ware een soort zwak moment heeft. Hè? En in zijn worsteling, in zijn eenzaamheid, op een gegeven moment denkt, ja, ik wil ook een keer kunnen genieten. En daarin dan een verkeerde keuze maakt waar die persoon daarna meteen heel erg spijt van heeft. Mm. Dat zien we best vaak.
Ja, ja. En nu schets je een, ja, wel een verdrietig beeld wat, wat er kan gebeuren door isolatie of dan geen dagbesteding, daarin een bevredigende dagbesteding kan vinden of relaties kunnen aangaan. Wat, wat zou je daar nou mee kunnen? Is dat iets wat je kan omdraaien?
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is om de mensen die hiermee worstelen, om daar in het gesprek duidelijk te maken dat er een groot verschil is tussen wat je voelt en wat je doet. En dat is toch wat heel veel mannen, want het zijn vaak mannen die hier in behandeling komen, een soort bij zichzelf denken van ik heb die gevoelens, dus ik ben ook een verkeerd persoon. Dus ik ben ook een gevaar. Mm. Dus ik ben ook een monster. Mm. En van daaruit is het heel moeilijk om, ja, jezelf vrij te voelen om, om deel te nemen aan, aan de samenleving.
Ja.
En wat wij doen is heel erg duidelijk maken, dat zijn twee verschillende dingen. Aan de ene kant heb je je seksuele gevoelens. Die, dat geldt voor iedereen. Iedereen heeft daar zijn eigen voorkeuren en interesses in. En het is voor jou, als je hier in behandeling komt voor zo'n ongewone seksuele interesse, extra moeilijk omdat jij ergens opgewonden van raakt wat, wat niet kan of niet mag. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook iets verkeerd gedaan hebt. Helemaal niet. En dat is ook juist wat, wat die mannen vaak zeggen. Ik wil het helemaal niet. Ik wil daar niet aan toegeven. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat onderscheid te maken tussen ja, wie je bent en wat je doet.
Ja. Ja. En laat je ze dan ook realiseren dat die gedachten die ze dan hebben, die gevoelens die ze dan hebben, dat, ja, dat het eigenlijk iets is wat hun overkomt. Daar hebben ze niet voor gekozen.
Zeker, dat, zeker. Ja, nee, dat zeg je heel goed. Hè. Van, daar spreken we heel uitgebreid over dat je seksuele interesses, dat dat voor een belangrijk deel helemaal geen bewuste keuze is. En ik denk dat voor de meeste mannen geldt, die bij zichzelf ontdekken dat ze zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen, ja, dat dat niet leidt tot enthousiasme. Dat is heel, ja, vaak een heel pijnlijke ervaring waar mensen heel lang over doen of heel lang over kunnen doen om dat te accepteren.
Ja. En wat helpt daarbij?
Daar helpt bij dat je erover kan praten. Dat kan zijn met een belangrijk iemand in je netwerk, een goede vriend, misschien zelfs een partner, familieleden. Maar de ervaring leert dat dat voor heel veel mannen helemaal niet makkelijk is. En dat begrijp ik heel goed.
Ja.
En dan zie je dat het voor de eerste keer lukt bij een hulpverlener.
Ja.
Iemand die op wat meer afstand staat. Iemand die daar ervaring mee heeft.
Vertrouwelijk is.
Vertrouwelijk is, ja. Ja, ja. Zeker. En dat kan een psycholoog zijn. Het begint soms bij de huisarts.
Ja.
Maar ja.
Of dus bij jullie groepen, dat ze dus open kunnen zijn daarover met elkaar.
Ja, maar ja. Dan hebben ze de mannen toch al vaak een traject afgelegd. Want je komt niet zomaar in de groep. Dus het begint ermee dat je op een gegeven moment ja, toch de moed bij elkaar raapt. En ook misschien wel de juiste adviezen krijgt, de juiste steun krijgt om hulp te gaan zoeken.
Ja. Je zegt al, dat is lastig voor die mannen. Dat is begrijpelijk dat het lastig is. Spannend om te zeggen. Het is ook een beetje spannend om te zeggen, omdat je misschien bang bent dat er iets strafbaars of zo in zit. Dat je bang bent dat we zitten nu in de waag. Nou, dat voelen mensen misschien ook wel aan van dit is een justitieel gebeuren. En dan kom ik daar. Je voelt je al bijna een soort misdrijfpleger.
Ja. Nou, het is misschien wel erg goed meteen even ook voor de luisteraars. Hè. De waag is in zichzelf geen justitiële instelling. Mm-hmm. Wij werken niet voor justitie, wij zijn geen justitie. En wat wij doen is wij behandelen mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen of dat dreigen te komen. En dat is echt wel een belangrijk verschil. Een van de belangrijkste doelen van onze behandelingen is om mensen te helpen niet opnieuw met justitie in aanraking te komen. Dus dat is denk ik echt belangrijk ook voor de luisteraar. Ik ben even je vraag kwijt.
Ja, en ik vroeg dat het spannend is voor de persoon om dat te delen. Want dan ben je dus bang dat je dan al als misdrijfpleger gezien wordt.
Ja, nee, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat voelt voor sommige mannen ook zo. Dat is niet zo. Hè, van, wat ik net al zei, wij maken juist heel sterk onderscheid tussen wat iemand voelt, wat iemands interesse is en wat iemand doet. Het feit dat je een ongewone seksuele interesse of voorkeur hebt, bijvoorbeeld een pedofiele interesse, dat in zichzelf is niet strafbaar. Het is het gedrag wat eventueel strafbaar is, maar dat je die gevoelens hebt, dat is niet strafbaar.
Ja. En dit is het lastige ook naar hulpverleners toe. Maar als je nou bijvoorbeeld naar een partner of aan een vriend dit gaat vertellen, kan jij iets zeggen om het de luisteraar misschien makkelijker te maken? Om die stap te zetten? En dat geldt ook voor naar de huisarts gaan?
Ja. Kijk, in de behandelingen hier stimuleren wij mensen om iemand in hun netwerk in vertrouwen te nemen en te delen over hun seksuele gevoelens als ze dat nog niet gedaan hebben. Wat wij dan vaak zien, dat eigenlijk bijna altijd, is dat dat niet leidt tot een afwijzing. En hoe komt dat? Degene die je in vertrouwen neemt is eigenlijk per definitie iemand die je heel goed kent, die je vaak al heel lang kent. En die persoon is vaak echt wel in staat om te zien dat jij veel meer bent dan je seksuele gevoelens. Ja. Laat staan je ongewone seksuele gevoelens. En diegene die kent jou al jaren, misschien wel je leven lang. En die kan dus echt wel zien dat dit een stukje van jou is en dat jij daarnaast ook heel veel andere eigenschappen bent die jou tot een waardevol persoon maken.
Ja.
En daardoor zien we eigenlijk dat in de praktijk bij die groep die heel dichtbij je staat nooit leidt tot afwijzing. Ja. Voor een groep die wat verder van je afstaat is dat wel weer wat lastiger of wat spannender. Hè? Want dan is dat niet een automatisme. Dat zie je al heel goed kennen en verder. Dus daar maken wij ook altijd wel onderscheid in. Van als je iemand inderdaad in vertrouwen neemt, doe dat bij iemand die jou al heel goed kent, die jou heel, heel lang kent.
Ja.
En dan zien we eigenlijk dat het bijna altijd goed gaat.
Ja, dat zeg je wel mooi, dat die persoon die jou goed kent, die kent je als helemaal alle facetten van jou. Met jouw kwaliteiten en je valkuilen en de sporten die je doet en weet ik wat, de humor die je hebt.
Ja.
Terwijl ik kan me voorstellen dat als je hier last van hebt, dat jij dat stukje van jouw hele mens zijn, die ongewone seksuele gedachten, gevoelens, dat wordt voor jouzelf het alles overweldigend.
Zeker.
Ja, en dan kan jij zelf bijna niet meer zien dat jij zelf meer bent dan dat stukje. Ja.
Nee, ik denk dat je dat helemaal terecht zegt. En dat is echt iets wat wij ook heel vaak zien inderdaad. En mensen denken dat ze alleen nog maar een pedofiele interesse zijn.
Ja.
Terwijl ook dat proberen wij als mensen hier in behandeling komen om dat eigenlijk weer meer terug te brengen in proportie.
Ja.
En mensen zijn zoveel meer. Mensen zijn een familielid, zijn een vriend, zijn ergens toe opgeleid. Zijn bij wijze van spreken bakker of dokter of ambtenaar. Dus nee, je identiteit wordt gevormd door heel veel andere dingen ook.
Ja.
Maar inderdaad, als je dit hebt, dan is dat iets wat eigenlijk voor de mensen als alles overheersend voelt.
Ja, ja. Ja, en ik vind het heel fijn dus om hier een podcast over te maken, dat mensen daar bewust van worden en dat er op die manier iets aan gedaan kan worden, dat je dat stukje, dat dat weer een stukje wordt van jezelf.
Ja.
In plaats van dat het helemaal in beslag neemt van je leven. Dat een, weer een stukje wordt van jezelf. Dat kan natuurlijk ook met verdere hulp, hè? Met via een huisarts, een psycholoog of iets, om daar over te leren. Over hoe je denkt en wat je eigen oordelen zijn en je gedachtes. Wat helpt dat nou, dat een psycholoog daarin kan helpen?
Ik denk, een psycholoog kan veilig zijn omdat een psycholoog wat op afstand staat. Een psycholoog heeft kennis, professionele kennis. Dat kan ook veiligheid bieden. Een psycholoog heeft een beroepsgeheim. Dat geldt overigens ook voor de huisartsen of voor de POH van de huisarts. Dat kan allemaal helpen om het gesprek met een professional te voeren. En daarnaast kan het heel helpend zijn omdat een professional jou vanuit de kennis die er is kan voorzien van de juiste adviezen en de juiste steun om je leven zo vorm te geven dat je je dat je daar gelukkig in bent, dat dat goed gaat en dat je ook op seksueel vlak de juiste keuzes maakt.
Ja, ja. En dat je misschien ook leert kijken weer naar alle andere stukken waar je plezier en waarde uit kan halen, waar je van kan genieten. En dat je in die zin een betekenisvol leven kan leiden. Waarbij die problemen van isolatie en eenzaamheid, die juist allemaal wat risicovoller maken, minder kunnen worden. Dus dat je het een beetje een plaats kan geven in je leven.
Absoluut. Ja. Als mensen het beter inderdaad een plek kunnen geven, ontstaat er meer ruimte in hun hoofd vaak. Ja. Om ook weer op andere vlakken beter te functioneren.
Ja. En dat hulp zoeken, het is soms een beetje lastig om de juiste psycholoog daarvoor te vinden. Hè?
Ja, zeker.
Wat is dat?
Ja, dat is best wel inderdaad, dat vind ik zelf soms ook lastig. Hè. Het is echt niet zo dat alle psychologen gewend zijn om over dit onderwerp te praten. En dat leidt er ook wel toe dat niet elke psycholoog daar even fijngevoelig op reageert.
Ja.
Er zijn in die zin dus niet zo heel veel plekken waar psychologen werken voor wie dit echt de core business is. Ik werk dus zelf bij een forensische instelling, een ambulante forensische instelling. Daar zijn we heel erg gewend om te praten over in dit geval allerlei vormen van seksualiteit, seksuele fantasieën, seksuele gevoelens. We kijken ook niet zo snel op, want we in de behandeling komen weer in contact met mannen die soms ook echt in hun gedrag best ver gegaan zijn. Dus ik denk in deze setting zijn wij heel erg gewend om de persoon te onderscheiden van wat iemand doet. En dat niet door elkaar met elkaar te vermengen. En in onze bejegening ook is het van groot belang dat we de persoon, wat die ook doet of voelt, maar om die persoon te accepteren. En dat is een belangrijk element wat elders niet altijd goed loopt, om het maar even zo te zeggen. Ik hoor toch nog wel eens van mannen die eerst bij een psycholoog zijn gekomen of soms bij een huisarts, die toch bedoeld of onbedoeld heeft laten blijken dat hij het maar eng of vies of gevaarlijk vindt. En wetende dat mannen soms een hele lange tijd, een hele lange weg hebben afgelegd tot het moment dat ze hulp hebben gezocht, is dat natuurlijk toch wel heel vervelend.
Ja.
Het kan ook zijn dat dus mensen na lange tijd de stoute schoenen aantrekken om hulp te zoeken en door zo'n ervaring eigenlijk weer terug in hun schulp kruipen en niet durven door te zetten. Want ze denken, zie je wel.
Ja. Bevestigd.
Dit is precies wat ik dacht, hoe mensen naar mij kijken. Dat was je vraag. In die zin, het is nog niet zo vanzelfsprekend en zo makkelijk om op de juiste plek te komen. Ik denk wel dat we daar de laatste jaren dat daar vooruitgang in zit. Wat daar bijvoorbeeld echt een belangrijke rol in speelt, is de anonieme zelfhulplijn van tegenwoordig. Is dat van off-limits. Voorheen was dat Stop It Now. Daar zijn ook best wel goede mediacampagnes voor gevoerd. Dat is voor veel mensen gebleken een goede manier om in dat hulpverleningstraject te komen. En je kan daar dus op een anonieme basis met een professional praten en die kan je van adviezen voorzien om wel uiteindelijk op de juiste plek te komen.
Ja, ja, dat is echt een hele mooie vervanger van het gat wat we een beetje hebben in de psychologenwereld.
Ja.
Dus off-limits. Vroeger heette het Stop It Now. Die link zetten we even in de show notes. Daar kan je dus anoniem met een professional.
Je kan bellen en je kan chatten.
Ja.
En die mensen die zijn er echt ook op getraind om mensen aan te horen, om mensen te steunen en vervolgens op het juiste spoor te zetten naar een behandeltraject. Waar mensen echt leren om op een goede manier met hun seksualiteit om te gaan.
Ja, heel mooi. Ja, en we gaan hierna ook een podcast maken voor huisartsen. Juist aan hun gericht. Want wat kan je hier wel mee? Hoe kan je hier wel naar kijken? En er is ook al eerder een podcast voor huisartsen geweest van Stop It Now. Dus dat is, er is verandering. Maar dit is dus de boodschap voor de luisteraar. Nu, het is soms lastig. Het kan echt als een domper voelen van zoek je hulp en je krijgt de deksel op je neus. Off-limits is een hele goede om te doen. En aan de andere kant ook, weet dat misschien niet de eerste keer of de tweede keer het lukt om iemand te vinden die daar jou de goede hulp geeft.
Ja.
Maar hou daarin vol, want het draagt wel echt bij.
Ja. Zeker, ja.
En ik kan me voorstellen als iemand hulp gaat zoeken, dat hij nog twijfel kan hebben van kan het nou problemen opleveren voor, weet ik wat, verzekering, voor het aanvragen van een VOG of justitiële problemen, waar we het al eerder over hadden.
Ja, een hele goede en terechte vraag. En daarvan kan ik zeggen dat niet het geval is. Kijk, in dit geval ga ik er even vanuit dat iemand in, zoals wat wij dan noemen, een vrijwillig kader bij ons in behandeling komt. Dat wil zeggen dat diegene nog niet met politie en justitie in aanraking is gekomen. En dan zijn wij, net als andere psychologen en artsen, gehouden aan een hele strikte geheimhouding. Wij zijn er ook niet als een verlengstuk van justitie. Dat wil ik toch nog maar benadrukken. Dus zelfs als iemand dan bij mij in de kamer zegt, ik heb in het verleden bijvoorbeeld wel kindermisbruikmateriaal gekeken. Hè, wat kindermisbruikmateriaal is, wat we voorheen kinderporno noemden. En daar schaam ik me heel erg voor, dat vind ik vreselijk. Dan gaan wij dat niet met anderen delen. Dat is gedrag, dat heeft plaatsgevonden en dat valt binnen ons beroepsgeheim. Daar zullen wij ook iemand niet voor veroordelen. Wij zullen zeggen, wat goed dat je hulp hebt gezocht. En wij gaan samen met jou kijken hoe we je zo kunnen helpen dat dat in de toekomst niet meer gebeurt. En dus de informatie die je deelt bij de psycholoog of bij de huisarts, die zal niet terechtkomen bij justitie, die zal niet terechtkomen bij een verzekeraar, die zal niet terechtkomen bij welke instantie dan ook.
Maar stel dat de verzekeraar een brief stuurt naar de huisarts en je moet je dossier, of er moeten vragen beantwoord worden. Of voor een, ik weet niet hoe dat met een VOG werkt. Ik heb nog nooit een VOG aanvraag.
Nou ja, kijk, een VOG, VOG, dat staat voor een verklaring omtrent gedrag. Die wordt afgegeven door het ministerie van Justitie. Bij de beoordeling daarvan wordt gekeken in de justitiële documentatie van iemand. En dat is een beetje een moeilijk woord voor ben je ooit door de rechter veroordeeld? Of heb je ooit voor de rechter gestaan voor een bepaald delict? En daar staat niet in of je ooit bij een psycholoog bent geweest. Laat staan waarvoor je bij die psycholoog bent geweest. En dus het zuivere feit dat je hulp zoekt, zal geen invloed hebben op het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag.
Ja.
En voor verzekeraars, dat is natuurlijk een hele goede vraag, want verzekeraars hebben wel, zorgverzekeraars hebben we het denk ik over, hebben de neiging om informatie te willen hebben over hulpverleningstrajecten, behandeltrajecten. Maar ook daarvoor geldt dat zij niet recht hebben op alle informatie. En wij zullen geen informatie delen die niet relevant is. En dat betekent dus dat wij niet de verhalen die hier met ons gedeeld worden delen met de verzekeraars.
Ja. En nu we het er zo over hebben, dan kan je denken, ja, maar ja, moet je dan niet actie ondernemen als hulpverlener? Ja, juist is het doel van die hulpverlener het erover praten, de openheid krijgen, iemand helpen in zijn, in zijn gevoelens en hoe daarmee om te gaan,
ja,
zonder tot actie te komen, zodat je op deze manier iemand dus echt een vertrouwelijke hulpverleners kan bieden, die er hopelijk voor kunnen zorgen dat het niet voor gaat komen in de toekomst.
Exact.
Dat iemand tot actie overgaat.
Ja.
Ja.
Ja. Kijk, en ik denk, het is misschien toch goed ook om de uitzondering te noemen. Hè. Eigenlijk de enige reden om als hulpverlener toch informatie met anderen te delen, is als je er kennis van hebt dat op dit moment iemand in gevaar is. Dat kan de persoon zelf zijn, hè, die hulp zoekt. Maar als het gaat om ongewone seksuele interesses en daaruit voortvloeiend seksueel gedrag, kan het ook het belang of de gezondheid van anderen schaden. Ik denk alleen dat dat in de praktijk voor de mannen die zelf hulp zoeken, die zoeken niet voor niks hulp, die willen dat gedrag niet vertonen. Dus de kans dat die gelijktijdig strafbaar gedrag begaan en dat gewoon maar doorzetten, die is eigenlijk niet zo groot. Deze groep zoekt juist hulp, omdat ze zelf ook weten, dit kan niet, dit mag niet, dit wil ik niet.
Ja.
Als je die gedachte hebt, dan hoef je je geen zorgen te maken.
Ja, ja. Goed om dat te realiseren. Ja. Nou, we hebben het zoveel over gehad, over de barrières gehad die mensen kunnen hebben om hulpverleners te zoeken. Zou je dat even kort samen kunnen vatten van wat zijn nou eigenlijk algemeen de barrières die de luisteraar voelt en die de hulpverlener kan voelen?
Ja, nee, ik denk inderdaad dat de barrière, die kan aan twee kanten ontstaan. Ik denk bij de persoon die worstelt met zijn seksuele gevoelens, is de grote barrière denk ik schaamte. Het idee dat als ik hierover ga praten, dan word ik veroordeeld, dan word ik afgewezen. Dat idee kan zo spannend zijn dat je denkt, ik kies er toch maar voor om het voor mezelf te houden. Ik zie het niet zitten om de gang naar mijn huisarts te maken of een stap daarvoor. Ik zie het niet zitten om contact op te nemen met de zelfhulplijn van Off-Limits. Iets wat we heel vaak horen, dat het soms wel jaren en jaren duurt voordat die hobbel genomen kan worden. Dus dat is aan de ene kant. En aan de andere kant denk ik dat een barrière kan zijn, aan de hulpverlenerkant, dat als iemand wel inderdaad de moed bij elkaar geraapt heeft en hulp zoekt, ja, dat daar niet op een empathische, op een accepterende manier op gereageerd wordt. En dat kan soms echt ook onbedoeld zijn, onbewust. Maar dat de hulpverlener toch uitstraalt, of ja, dat heb ik toch ook echt gehoord, zegt van ik vind dit maar raar, ik vind het gevaarlijk, ik vind het vies, ik kan hier niks mee. En als de hulpverlener dan niet zich verder inspant om op zoek te gaan naar een plek waar dat anders is, ja, dan blijft iemand toch wel heel erg dat is een hele koude douche als de moed bij elkaar hebt geraapt om hulp te zoeken.
Ja, en ik denk echt bij de hulpverlenerskant grotendeels uit onwetendheid.
Ja,
ja. Ik kan me ook echt geen les herinneren dat ik bij mijn geneeskundestudie hierover gehad heb.
Nee.
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 En het is juist zo belangrijk, want je kan er juist zoveel mee, ja, mee helpen.
Ja.
Ja.
Nou ja, en ik denk inderdaad, hè, van, kijk, hulpverleners, ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen die kranten lezen, tv-programma's kijken en worden ook beïnvloed door wat daar allemaal gezegd en geschreven wordt.
Ja.
En als je je dan nog nooit zo verdiept hebt in het onderwerp, dan kan je toch best makkelijk in een reflex schieten van, dat zijn die mensen, die zijn heel gevaarlijk, dat zijn monsters, daar moeten we afstand van houden.
Ja, en het is natuurlijk ook bij de huisarts bijvoorbeeld. Hè, je komt wel tussen een enkeltje dat gekneusd is van iemand of een pijn op de borst verhaal. Ja. Dus om even een excuus te geven, de huisarts moet ook wel flink schakelen van dit en naar dat. En dat Zeker. Moet hij kunnen. Maar dit zien we niet vaak. Dus dat is gewoon even iets anders.
Zeker. Ja. Nee, ik denk dat de meeste huisartsen dit inderdaad maar heel af en toe meemaken, als ze het al meemaken. Ja. En dan moet je inderdaad snel kunnen schakelen van hoe je daarmee omgaat, hoe je daarop reageert. Hè. Ik denk dat het dan ook echt van belang is dat je als huisarts tegen iemand kan zeggen hoe knap het is dat hij naar het spreekuur is gekomen met dit probleem. Maar ja, wat we inderdaad hier benoemen, dat moet je snel eigenlijk voor ogen hebben, inderdaad. Ja. Van wat het aan de andere kant gekost heeft om op dat spreekuur te komen.
Ja. Nou, dat beeld proberen we ook duidelijk te maken in de podcast die we zometeen voor huisarts gaan maken. Dus we proberen ook dit zwaard even aan twee kanten te laten snijden.
Ja.
Hey, van voelen naar doen, over de grens heen gaan. Wat kan nou de kans verminderen om dat te gaan doen?
Ja, er zijn een paar zaken waarvan we weten dat het belangrijk is. In de eerste, het klinkt misschien een beetje als een open deur, maar het is gewoon wel echt een hele belangrijke. Dat is voorkomen dat iemand in een gelegenheid komt waarin hij grensoverschrijdend of strafbaar gedrag vertoont. Dus dat is iets wat we eigenlijk aan het begin van het behandeltraject bij ons altijd ook doen. Dat we met iemand nagaan, zijn er nou, ja, wat wij dan noemen risicosituaties. Situaties waar iemand toch in verleiding kan komen om dingen te doen die niet oké zijn. En we weten dat als die situatie er is, dat gewoon risicoverhogend werkt. Hè? Dus door daar afspraken over te maken, door daarover na te denken en dat soort situaties eigenlijk te minimaliseren, op afstand te houden, zorg je over een belangrijk deel dat de kans kleiner wordt dat je van gevoel overgaat in gedrag.
Kan je eens voorbeelden noemen? Wat valt er nou wel onder en wat niet?
Nou, als we maar even kijken naar de man met pedofiele gevoelens. Ik denk dat het niet zo handig is dat hij in het dagelijks leven in situaties komt waarin hij heel veel met kinderen bezig is. En al helemaal niet op vertrouwelijke basis. Dus dat is iets wat wij in de behandeling benoemen. Mocht dat zo zijn of iemand zou dat als idee hebben, dan zeggen we dat is niet zo'n goed idee. Doe dat nou niet. Je hoeft echt niet alle kinderen uit de weg te gaan. Dat kan ook helemaal niet. Maar het is niet zo handig om een situatie op te zoeken waarin je juist heel veel in contact komt met kinderen.
Ja.
Het leiden van een jeugdteam.
Ja.
Hè? Als jij weet dat iets doet met jouw seksuele gevoelens, dan is dat niet zo handig.
Ja.
Hè, ook al denk je van, ik weet heel goed wat wel en niet mag en daar hou ik me aan. Ons advies, mijn advies zou zijn, doe dat nou niet. Want je kan van tevoren hele goede intenties hebben, maar je brengt jezelf onnodig in probleem.
Ja. Ja.
Dus dat is denk ik één element. Een ander element waar we ons in behandeling op richten, dat zijn eigenlijk je vaardigheden om in zijn algemeenheid je gedrag te sturen en te remmen. En in het bijzonder je seksuele gedrag. Dus daar kunnen we ook in kijken of we daar iemand vaardiger in kunnen maken. Ook verstandige keuzes in laten maken. We zien dat daar vaak nog best wel winst te behalen is.
Kan je daar een voorbeeld van noemen?
Ja. Bijvoorbeeld eerder al genoemd, hè, dat mannen met pedofiele gevoelens vaak ook wel problemen met hun zelfbeeld, daardoor stemmingsproblemen kunnen hebben. Ja, en als jij bijvoorbeeld in reactie op die stemmingsproblemen alcohol gaat drinken of denkt, nou, ik ga maar porno kijken om me beter te voelen, dan is dat in zichzelf is dat nog niet een intentie om grenzen over te gaan. Maar je maakt wel een keuze die eigenlijk de kans vergroot. En want als je in de wereld van de porno terechtkomt, dat horen we heel vaak, dan zie je toch ook dat mannen gaan doorklikken. Er kan ook een soort verslavend karakter optreden. Want porno geeft heel snel een goed gevoel. Dus dat wordt dan ook heel vaak een soort dominante strategie om je beter te voelen, waardoor mensen een soort verslaving aan die porno ontwikkelen. Ja, en als je eenmaal in die porno-wereld zit, is de kans ook groter dat je met verkeerde porno in aanraking komt.
Ja. Dus te realiseren dat je daar eigenlijk een keuze in hebt, ja, om voor de juiste actie te kiezen.
Ja.
Hoe je hier dan mee omgaat. Ja. En juist te kiezen voor een stuk hardlopen of zo.
Ja, ja, inderdaad. Hè. Dus dat noemen wij inderdaad een beetje een vakterm. Dat noemen wij copingstrategieën. Dus dat zijn strategieën die je gebruikt om te gaan met stress of moeilijke gevoelens. En daarvan heb je strategieën die verstandig zijn. Hè, zoals hardlopen of... En dan komen we bij een volgend punt wat helpt. Steun zoeken in je omgeving. Hè, kunnen praten met iemand. Dat zijn denk ik hele gezonde strategieën. En je hebt minder gezonde strategieën. Zoals middelengebruik, alcohol en drugs, porno kijken. Maar ook eigenlijk het wegdrukken van gevoelens. Kan ook, dat kan op de korte termijn werken. Maar op de lange termijn kan het toch een probleem zijn. Als een soort bal die je onder water drukt en dat lukt een tijdje. Ja. Maar op een gegeven moment komt het naar boven. En dan kan het soms toch verstandiger zijn om die bal maar boven water te laten komen en naar die bal te kijken. En eventueel met iemand anders goed na te denken over, ja, wat doe je daar nou mee?
Ja, ja. Ja, mooi. Nou, meteen een beetje psychotherapie zo in de podcast. Ja, maar dit kan echt helpen om dat soort gevoelens, die nare gevoelens, als je die onder ogen ziet, dat het op een gegeven moment ook wat rustiger wordt in het hoofd.
Ja.
Daarover praten, ballon een beetje leeg te laten lopen. Ja, en zo gaandeweg een leven te ontwikkelen wat betekenisvol is.
Zeker, ja. Ja, want om dat gewoon nog maar heel even op aan te sluiten. We zien dat mensen die een betekenisvol leven hebben, die goed geïntegreerd zijn, die op de meeste belangrijke levensgebieden goed functioneren, dat die inderdaad een kleiner, een lager risico hebben om verkeerde keuzes te maken.
Ja.
En dus grensoverschrijdend gedrag of strafbaar gedrag te vertonen.
Ja. Moet je nagaan, ja.
Dus het is heel beschermend, inderdaad, als dat lukt.
Ja, nou, deze drie punten, dat is misschien goed om die even bij de show notes nog te zetten. Goed om die op een rijtje in je hoofd te hebben. Wat kan ik hiermee?
Ja.
Ja, goed. Hey, en die groepen die jij begeleidt bij de Waag, wat zie je er nou gebeuren?
Nou, die groepen die hebben als kracht, als belangrijke meerwaarde op individuele behandeling, dat mannen ook met elkaar in gesprek kunnen. Dat mannen andere mannen ontmoeten die ook pedofiele gevoelens hebben. En daardoor echt ervaren dat ze niet de enige zijn. Dus er zit een stuk steun en herkenning in die groepen. Ze kunnen ook elkaar tips en adviezen geven over wat werkt en wat niet werkt. En soms kan dat krachtiger zijn dan dat een professional die adviezen geeft.
Zoals vaardigheden, hoe omgaan met...
Exact. Ja, ja. Of waar we het ook over hebben gehad, wat je bijvoorbeeld beter niet kan doen in de omgang met kinderen.
Ja.
Of hoe je met een ingewikkelde familiebijeenkomst omgaat.
Ja. Ja.
Dat zijn allemaal praktische zaken die in het leven van mannen met pedofiele gevoelens spelen. En dan is het hartstikke fijn als iemand anders zegt, ja, dat heb ik ook een keer meegemaakt en toen heb ik het zus en zo opgelost.
Ja.
En dat werkte heel goed. Of ik heb het wel zo gedaan en dat werkte niet goed.
Ja.
Dus in die zin merken we dat die groepen echt meerwaarde hebben. En die groepen die staan nu een jaar of 5, 6. We hebben 3 groepen binnen de Waag. We hebben een groep in Amersfoort, een groep in Amsterdam en een groep in Den Haag. En die groep in Den Haag, die doe ik ook. En ik merkte zelf eigenlijk de afgelopen jaren dat ik steeds vaker individuele behandelingen deed met mannen die worstelden met hun pedofiele gevoelens. Ik denk dat dat voor een deel ook te maken heeft met het bestaan van Stop It Now, wat nu Off Limits heet. Dus dat mannen hier in behandeling kwamen en zeiden, ik realiseer me dat ik me aangetrokken voel tot kinderen. Ik wil daar niet aan toegeven. Help me daarbij. En daarnaast werd dan ook vaak duidelijk dat die mannen een heel negatief zelfbeeld hadden en heel veel moeite hadden om op andere vlakken in het leven mee te komen. Mm-hmm. En toen hebben we op een gegeven moment ook gedacht, ja, het zou gewoon goed zijn dat die mannen kennis hebben dat ze niet de enige zijn. Ja. En toen zijn we die groepen gestart.
Ja. En als je die mensen dan bij elkaar zet, merk ze dan dus ook, hè, ik ben niet de enige. Helpt dat hun daarin?
Zeker, zeker. Het is bijna zonder uitzondering dat mannen het ongelooflijk spannend vinden om aan zo'n groep deel te nemen. Mm-hmm. Zeg ik er ook maar bij. Hè, want dan heb je net de eerste drempel genomen en dan ben je naar een professional gegaan. En dan vraagt die om in een groep te komen met andere mannen waar je dan ook weer je verhaal mee moet delen. Dus dat, in het begin is het vooral ongelooflijk spannend. Maar je ziet eigenlijk dat die spanning na 1 of 2 sessies al enorm afneemt. En na afloop zijn die mannen eigenlijk zonder uitzondering ontzettend blij en dankbaar dat ze een plek hebben gevonden waarbij ze met mensen hebben kunnen spreken die in dezelfde positie zitten als zij, die hetzelfde voelen als zij, die tegen dezelfde dilemma's aanlopen als zij. Zijn mensen daar heel, heel blij mee. En wat je bijvoorbeeld ook ziet, hè, van in onze behandeling gaat het heel vaak over zelfbeeldproblematiek. Hè, dus dat mannen met pedofiele gevoelens heel negatief naar zichzelf kijken. Vaak ook het stigma wat in de samenleving heerst van een pedofiel is gelijk aan een delinquent, is een gevaarlijk iemand, is een monster. Dat ze dat eigenlijk zichzelf eigen maken. Hè, en ook inderdaad ervan overtuigd zijn, ik heb deze gevoelens, dus ik ben een gevaar in deze maatschappij. Ik hoor letterlijk mannen zeggen, eigenlijk is er geen plek voor mij. Het is beter dat ik er niet ben. En in onze behandeling staan we daar vaak heel uitgebreid bij stil. Hè, en proberen we onderscheid te maken tussen wat iemand voelt en wat iemand doet. En ook de nadruk erop te leggen dat iemand veel meer is dan zijn seksuele gevoelens. En we zien dan soms dat in zo'n groep, dat iemand eigenlijk via de ander ziet dat dat waar is. Hè, dat het kwartje valt.
Ja.
Terwijl in een 1-op-1 contact, ja, mensen dat bijna niet kunnen geloven. Maar dan zitten ze in een groep aan tafel met andere mannen die ogenschijnlijk een normaal leven leiden, soms ook een gezin hebben, er keurig uitzien. Dan zien ze van ja, daar zit geen monster. Hè, daar zit iemand die heel erg worstelt met zijn seksuele gevoelens. Misschien geldt dat dan ook wel voor mij.
Ja.
En dan zie je gaandeweg eigenlijk inderdaad dat ze dat andere zelfbeeld meer kunnen omarmen.
Ja. Ze zijn niet alleen.
Ja.
Ja. Hey, en tot slot, deze gevoelens. Ja, kan je daarvan afkomen?
Ja, wij gaan er een beetje van uit dat je er niet helemaal van af kan komen. Ik zelf zeg ook wel eens, ik vergelijk het wel eens met eten wat je geproefd hebt en wat lekker is. Ja, als je dat eenmaal geproefd hebt en lekker is, dan kan je het niet meer vergeten en kwijtraken en naar een realiteit toe waarbij je het niet kent of dat het niet lekker is. Ja. Dus in de behandeling richten we ons er vooral op van accepteer nou hè, dat je dit aantrekkelijk kan vinden. En vanuit die acceptatie ga keuzes maken die verstandig zijn. En ga keuzes die niet verstandig zijn proberen te vermijden. Dus we gaan veel meer focussen we op hoe ga je ermee om. En dan zie je soms dat bij een aantal mannen dat die ongewone seksuele interesse een veel minder groot deel van hun seksualiteit wordt. Hm. Bij anderen is dat wat minder, dus dat wisselt wel. Maar ja, ik zou niet inderdaad kunnen zeggen of beloven dat je er helemaal nee. los van komt.
Ja. Ja. Ja, ja, en wat je al eerder zei, het leren van vaardigheden of het kijken naar hoe je normalere seksuele gevoelens meer kan aandacht kan geven.
Ja.
En hoe je daarmee om kan gaan. Dat je een beetje je focus kan verleggen. Ja. Ja. Ja, Mark, ontzettend veel dank voor deze uitleg over deze lastige gevoelens die er kunnen zijn en hoe je daarmee om kan gaan. En dat er echt dat je echt iets kan doen. En ik hoop dat de luisteraar dat kan geloven en hulp durft te zoeken als het nodig is. Als hij er te veel last van heeft.
Ja. Ja. Ja, heel graag gedaan. En ik hoop ook inderdaad dat de luisteraar iets mee kan als het in zijn of haar leven een rol speelt.
Ja. Veel dank en luisteraars, tot de volgende podcast.